Welkom weer bij de podcast van De Kennis van Nu. Mijn naam is Karin van den Boogaard. Dik zijn is je eigen schuld, want dan eet je te veel, beweeg je te weinig en ben je lui. Liesbeth van Rossum ziet dat anders. In het Centrum Gezond Gewicht in Rotterdam combineert ze allerlei invalshoeken om erachter te komen wat nou precies dik maakt. Welkom Liesbeth, fijn dat je er bent. Kost het jou moeite om op gewicht te blijven?
Nou ja, ik heb zelf de mazzel dat het mij geen moeite kost. Maar ik zie dat bij mensen, bijvoorbeeld op mijn spreekuur, dat dat wel soms heel anders is. En dat is ook onderdeel van wat ik gewoon niet eerlijk vind voor de mensen met obesitas.
Want die mensen kijken waarschijnlijk naar jou zo van, ja, die dokter heeft makkelijk praten.
Nou, ik weet niet precies wat ze denken, maar ik heb oprecht echt, soms vind ik het heel vervelend voor mensen die ontzettend hun best doen met gezond eten en veel bewegen en dan desondanks blijven aankomen. Dat is gewoon niet hoe je het wil.
Nou ja, en hoe dat kan en dat je dan beslist niet lui bent of je maar de hele dag vol zit te proppen, daar gaat dit gesprek over. Eerst even over de podcast nog. Het gaat goed met de podcast. De klikcijfers laten een stijgende lijn zien en dat komt vast omdat iedereen de uitzending deelt op Twitter. Blijf dat dan ook vooral doen, zou ik zeggen. En wil je in contact komen met de redactie of reageren op een podcast, gebruik dan hashtag DKVN. En onze gast Liesbeth van Rossum is ook te vinden op Twitter onder de naam @EFC van Rossum. Nou, Liesbeth, jij bent internist en endocrinoloog. Je werkt als arts bij het Erasmus MC. Je bent ook kersvers hoogleraar gezond gewicht en biologisch stressonderzoek verbonden aan het Erasmus MC. Gefeliciteerd nog met deze benoeming.
Hartelijk dank.
Het biologisch stressonderzoek, het woord obesitas mocht er niet in voorkomen. Of heb je geprobeerd die term te vermijden? Hoe is dat gegaan?
Nou ja, gezond gewicht is natuurlijk een stukje breder. Waar obesitas is natuurlijk één ding, een ongezond gewicht. Maar je kan natuurlijk ook ondergewicht hebben, wat ook ongezond is. En het leren van mensen waarom ze soms ondergewicht hebben, dat kan ook heel veel leren om mensen met overgewicht weer terug te brengen naar normaal gewicht. Hm. Dus vandaar gezond gewicht.
Hoe ziet je werkdag eruit?
Als academisch specialist dan doe je de spreekuren waarbij ik allerlei mensen zie met hormoonziekten. Dat zijn vaak hele zeldzame aandoeningen omdat het academisch ziekenhuis is. Dus dat is de algemene endocrinologie. En daarnaast doe ik spreekuren van het Centrum Gezond Gewicht. Daarnaast dus klinische patiëntenzorg doe ik ook onderzoek met een onderzoeksgroep. Allemaal heel veel gericht op obesitas en op stresshormonen. Verder geef ik onderwijs en heb ik allerlei managementfuncties.
Dus je bent eigenlijk hartstikke druk?
Ja, maar dat is ook leuk. Het is ook echt wel wat ik allemaal meemaak in mijn spreekuur. Daar leer ik veel van de patiënten en zie veel wat de problemen zijn. Dat wil ik graag ook wetenschappelijk vaak uitzoeken. Met de onderzoeksgroep samen kunnen we dat bepaalde onderzoeksvragen uitzoeken en ook uitvoeren. Die resultaten kan je weer direct eigenlijk implementeren, bijvoorbeeld in je eigen praktijk hier in het Erasmus MC. En tegelijkertijd, als je het ook niet alleen denkt van nou, het is alleen voor mijn patiënten natuurlijk beter, maar dat kan ook bijvoorbeeld landelijk of internationaal uitgerold worden. Dan is het belangrijk om daar ook dus in allerlei maatschappelijke functies plaats te nemen in landelijke besturen op het gebied van de obesitas of de endocrinologie, om echt daar ook voor veel meer patiënten wat te kunnen betekenen.
Nou, eerst maar even het afvallijnen diëten hoofdstuk. Dan hebben we dat gewoon gehad en kunnen we ons richten op waar we het net over hadden, dat het daar niet alleen allemaal aan ligt, hè, dat overgewicht. Op 6 mei is de internationale anti-dieetdag. Wat vind je ervan?
Bij dieet is eigenlijk gewoon een voedingspatroon, betekent dat. Maar bij mensen denken vaak bij een dieet aan een laagcalorisch dieet. Ja, dat is als je wil afvallen, laagcalorisch dieet. Eigenlijk, het werkt altijd. Als ik het zo zeg, voor de korte termijn. En dan maakt het ook geen klap uit of je nou laag in de carbs, laag in de koolhydraten, laag in de vetten of you name it, of laag in totaal aantal calorieën. Dat maakt geen klap uit. Daar is gewoon wetenschappelijke literatuur over. Als je aanhoudt, werkt het altijd. Maar dat is voor de korte termijn. Waar het natuurlijk echt om gaat, is de lange termijn. Kan je dat verloren gewicht vasthouden op de lange termijn? En dan is het funest als je eigenlijk laag in de calorieën gaat zitten. Want dan weten we, daar zijn weer nieuwe studies van gekomen. Wat er dan gebeurt in je lichaam, is allerlei compensatiemechanismen die gaan aanslaan. Dat betekent dat je hongerhormonen omhoog gaan. je verzadigingsgevoel gaat omlaag, je verbranding gaat omlaag. Dat is het perfecte recept om op de lange termijn weer aan te komen. Terwijl wij dan zeggen tegen mensen, hè, dat het beschuldigt van karakterzwakte. Terwijl het lichaam doet er alles aan om terug te gaan naar je oude gewicht. Sterker nog, dan kom je vaak boven je oude gewicht uit.
En dat is dan het beroemde yo-yo-effect.
Ja, een yo-yo-effect is op de lange termijn een risicofactor voor obesitas.
Ja. Het koolhydraatarm dieet, om nog even de diëten dan af te sluiten, is heel populair nu. Hè? Geïnspireerd op het denkbeeldige dieet van onze voorouders. Geen brood, pasta, aardappelen en rijst. Dat wordt allemaal in de ban gedaan. In de eerdere aflevering van die podcast, van deze podcast, hadden we het er met Thijs van Kolfschoten over. En hij vertelde dat er vanuit de wetenschap dan weer nauwelijks iets over bekend is. Dus is het dan ook niet schadelijk om zo'n dieet, want die boeken die vliegen de winkel uit, hè, over dit dieet.
Over voeding zijn enorm veel hypes. En het is belangrijk niet om niet in elke hype zomaar mee te gaan. Juist bij koolhydraat, wat betreft koolhydraat, dat is een hele brede groep. Je hebt de goede complexen die gezond zijn. En je hebt de simpele suikers die we allemaal wel kennen. Hè? De snoepgoed bijvoorbeeld. Of zeker de vloeibare suikers die slecht zijn. Hè? De frisdrank. Dat is natuurlijk waar dat niet goed is. Maar om volledig laag in de koolhydraat te gaan zitten en volledige productgroepen te schrappen, zoals brood en granen, dat is echt zonde. Want het gaat niet alleen over koolhydraat. Het gaat ook over allerlei vitamines, mineralen, die je gewoon misloopt als je dat schrapt. Dus het is eigenlijk heel simpel. Hou je gewoon aan de schijf van 5, wat al moeilijk genoeg is. Veel verse groenten, gezonde groenten en fruit, veel vezels. Drink koffie, thee en water. En neem zo min mogelijk van echt voorverpakte en geïndustrialiseerde voedingsproducten. Dat is eigenlijk hoe het simpel kort door de bocht is.
Dus eigenlijk nog steeds de good old schijf van 5.
Ja, die net vernieuwd is, maar nog steeds niet extreem veranderd van eerst. En dat is ook wat gewoon gezond eten met dit soort producten is al moeilijk genoeg.
Nou ja, dat is moeilijk. Maar ook dat begrip gezond is gewoon hartstikke moeilijk. Hè? Als je elke dag een ander artikel in de krant ziet staan, dat de ene dag moet je dan weer niet te veel koffie drinken, de andere dag is het er wel goed, of rode wijn, of you name it, dat weet jij ook. Hè? Hoe moet je dan als gewone consument door de bomen nog het bos zien?
Ja, juist daar niet op dat soort voeding is natuurlijk, zodra voedingsonderzoek is notoir moeilijk. Het is heel vaak zo dat de studies ofwel kleine aantallen zijn, als het echt heel puur bepaalde voedingsproducten die getest worden. En meestal gaat het op grond van epidemiologische onderzoeken, waarbij er tussen bepaalde groepen die meer gebruik van een bepaald voedingsproduct ook alle andere verschillen zijn dan alleen die voedingsmiddelen. Dus er is sprake van heel veel overinterpretatie van die bevindingen. Dus ga niet zomaar mee in die hypes, maar probeer gewoon die schijf van 5 aan te houden.
Goed, dat is dan het eerste goede advies al in deze podcast. Maar goed, je gaat gewoon die schijf van 5 dus nog steeds volgen. Hè? Je gebruikt je gezonde verstand. Je beweegt voldoende, maar toch heb je last van overgewicht. Dan is er dus meer aan de hand.
Nou, er speelt in die hele obesitas-epidemie in Nederland, in Amerika en internationaal speelt natuurlijk veel meer. Het is heel belangrijk. Gezonde voeding is belangrijk. Veel bewegen is heel belangrijk. Maar het is complexer dan alleen dat. En wat heel vaak gebeurt is dat het alleen maar op deze dingen wordt afgeschoven. Denk aan bijvoorbeeld wat we in de maatschappij, zijn er veel meer dingen veranderd. We zijn gemiddeld genomen gestresster geworden. En stresshormonen die zorgen ook weer voor obesitas.
Hoe doen ze dat?
Vanuit de bijnieren een hormoon af te scheiden, je cortisol, wat gemiddeld dan genomen meer wordt aangemaakt. Dat hormoon dat zorgt dan weer dat je buikvet opslaat, heel specifiek in de buikstreek, wat het schadelijke vet is. Tegelijk zorgt het bij een groot aantal mensen ook voor een toegenomen eetlust, waarbij je specifiek trek krijgt in comfortfood, dus juist snackvoeding, calorierijke voeding. Dus dat is stress. Maar ook slaap bijvoorbeeld. Als je minder slaap hebt. Hè, optimaal is tussen de 7 en 8 uur. Te veel slaap is niet goed. Maar te weinig slaap is ook niet goed. Ook te weinig slaap draagt bij aan obesitas. Ook allerlei hormonen die perfect normaal gesproken afgesteld staan. In een heel mooi dag-nachtritme. Als je korter gaat slapen, wordt dat allemaal overhoop gegooid. En draagt het ook weer bij tot obesitas. En daar ook bijvoorbeeld de verbranding van een individu kan ook. En de genen kunnen bepalend zijn hoe makkelijk je dik wordt of niet.
Hoe groot is het overgewicht probleem wereldwijd?
Ja, wereldwijd is het enorm. En in Amerika is het natuurlijk heel fors aan het toenemen op dit moment. Nederland volgt heel hard die trend. Op dit moment in Nederland is de helft van de mensen is te dik, heeft overgewicht.
De helft van de mensen?
De helft van de mensen heeft overgewicht. En 12% van de Nederlanders heeft dan ook echt ernstig overgewicht. Waarbij we zeggen een body mass index boven de 30.
Maar de body mass index is begreep ik niet helemaal maatgevend.
Klopt, dat gebruiken we heel vaak om gezond gewicht aan te duiden. Omdat het een maat is voor je gewicht ten opzichte van je lengte. Maar we weten dat er mensen zijn ook met een gezonde body mass index. Die toch net op de bovengrens zitten. Die wel degelijk bijvoorbeeld een buikje hebben. En eigenlijk te veel buikvet hebben. Dus dat moet je eigenlijk, als je het echt bij een persoon wil meten. Zou je bijvoorbeeld met een DEXA scan of bijvoorbeeld al de buikomvang meten helpt al. Omgekeerd heb je ook bijvoorbeeld mensen, bodybuilders bijvoorbeeld, die hebben heel veel spiermassa en die kunnen best heel veel te zwaar zijn, want spieren wegen meer dan vet. En die zouden officieel obesitas hebben, maar die kunnen soms heel weinig vet hebben. Dus een BMI, een body mass index, zegt inderdaad niet altijd alles, maar dat is een ruwe maat waarbij we voor op bevolkingsniveau wel even moeten werken om grofweg een idee te hebben of iemand gezond gewicht heeft of niet.
Ja, want we moeten ook kijken naar de plek waar dat vet dan zit. En dat zeg jij nu, hè, dat buikvet is gevaarlijker dan bijvoorbeeld vet wat op je heupen blijft zitten.
Vet op de heupen valt wel mee in gezondheid. Het gaat echt om vet in de buikstreek. Dat zorgt voor hoge bloeddruk, suikerziekte, hoog cholesterol en uiteindelijk hart- en vaatziekten.
De laatste jaren is er veel aandacht voor overgewicht, obesitas, alles wat daarmee te maken heeft. Ben je daar blij mee?
Nou, ik vind het enorm belangrijk dat er veel meer aandacht voor komt. En ik zou ook wensen dat er nog meer aandacht komt voor de onderliggende factoren die meespelen bij overgewicht. Dus naast al die aandacht voor gezonde leefstijl, heel belangrijk, wil ik ook echt benadrukken dat dat zeker belangrijk is. Maar dat er ook aandacht komt voor al die andere verborgen dikmakers.
Die factoren die jij dus ook net noemde. Maar als je zegt een gezondere leefstijl, dan zou je daar dus ook, behalve schijf van 5 en meer bewegen, zou je er dus ook in moeten opnemen voldoende slapen. Want dat zeg jij net.
Ja, absoluut. Ja.
Hoe komt het dat daar zo weinig aandacht relatief dan voor is?
Nou, dat komt ook wel omdat er nu eigenlijk pas heel recent studies van uitkomen. Dus bijvoorbeeld een recent studie verschenen bijvoorbeeld van kindertjes in Amerika die of adolescenten die nog met hun smartphone in bed liggen en door dat licht eigenlijk dat hun slaaphormonen niet goed opkomen. Dat ze minder, gemiddeld genomen minder slaap hebben. En dat dat direct gelinkt wordt aan obesitas. Bijdraagt aan de obesitas-epidemie. Dus dat is ook iets wat in de moderne tijd. Het is een trend die ontstaat. En er moet eerst onderzoek voor plaatsvinden om aan te tonen dat dat echt een bijdragende factor is.
En doe je daar dan ook onderzoek naar?
Nou, we nemen het mee in onze onderzoeken. Wat wij doen bij het Centrum Gezond Gewicht is dat we echt heel holistisch naar de mens kijken. Dan kijken we en naar eetpatroon en beweegpatroon. Maar we kijken ook hoe staan de hormonen, hoe is de verbranding, hoe is de psyche, heel belangrijk. De psychosociale context, uit welke cultuur komt iemand en hoe staan de genen afgesteld.
Dat maakt cultuur uit?
Nou, denk, er zijn natuurlijk culturen waar eten echt gastvrijheid is. En als we mensen opleggen van, nou, ga nog gezond eten en beperk je met de hoeveelheid eten, dan is het belangrijk om het achterhoofd te houden. Dat voor sommige mensen heel belangrijk is om heel veel te koken en mensen ook veel eten aan te bieden. En ook dat de ander dat dan moet gaan opeten, omdat hij anders niet beleefd is. Daar moet je rekening mee houden in de aanpak van obesitas. Dus dat is een veel breder kader dan alleen maar biologische oorzaak van obesitas. Dat je ook de cultuur erin meeneemt, hoe die is. En ook bij andere mensen is iemand op het werk gewend elke dag kroketten te eten. En doen de collega's dat ook allemaal. Dan moet je een bepaalde cultuur gaan doorbreken en op insteken. En niet alleen het individu aanpakken.
Maar dan kan je ook zeggen van ja, minder kroketten aanbieden of helemaal niet meer. Hè? Terwijl je ook kan zeggen van ja, eigenlijk zou je de discipline moeten aanleren om dan maar 1 keer in de week zo'n kroket te nemen in plaats van niet elke dag.
Ja, met discipline aanleren, daar denken we heel erg van. Het is allemaal heel erg bewust de keuze wat we maken. En de grap is eigenlijk dat het niet zo bewust is. Dat sommige behoefte aan bepaalde producten komt ook heel erg vanuit hoe je psyche interacteert met je hormonen. Ik kan een voorbeeld noemen.
Ja, noem ze een voorbeeld.
Stel, iemand is onderweg naar huis. Die denkt aan een lekkere zak snoep die daar klaar ligt. Op het moment dat je daaraan denkt, gaat je lichaam insuline, dat is een hormoon, gaan je aanmaken. Tegen de tijd dat je thuis komt, ja, dan denk je al, dan is je bloedsuiker zo laag. Je krijgt een soort craving, je krijgt een soort echt enorme drang om suikerrijke voeding te pakken. Ja, dan is het eigenlijk te laat om te denken, ik pak die gezonde appel. Nee, dan neem je die zak snoep, omdat je lichaam schreeuwt erom.
Precies.
Hoe kan je dat nou ondervangen? Door op weg naar huis al die gedachten te vervangen. En dat doen we dus met cognitieve gedragstherapie bijvoorbeeld. Om daar niet aan die zak snoep te denken, maar veel meer die gedachten vervangen. Waardoor je lichaam niet al klaargestoomd wordt om dat suikerrijke snoepgoed te eten.
Ja, maar aan een appel denken is natuurlijk lang niet zo lekker.
Nee, dat kan je dus ook vervangen door niet helemaal aan die appel te gaan denken, maar met echt gedragstherapeutische interventies totaal andere gedachten iemand mee af te leiden.
Geef daar eens een voorbeeld van dan.
Ja, dat zou ik van harte uitnodigen om hier een keer een cognitief gedragstherapeut uit te nodigen.
Want komen die gedachten, dat vinden we een interessant voorbeeld, die zak snoep in dit geval. Komt dat ook omdat je dan gewoon bijvoorbeeld te weinig hebt gegeten gedurende de dag? Dat je dus in die auto zit en dan bijvoorbeeld heel hard aan het werk bent geweest en misschien een beetje gestrest inderdaad. En dat je niet genoeg geluncht hebt en dat je dan ook gewoon echt een hongergevoel hebt?
Nou, dat is wel een belangrijk punt. Op het moment dat je echt honger hebt, echte honger, dan wordt je voedselkeuze ook weer anders. En daarom zijn die complexe koolhydraten, juist die graansoorten en dat soort dingen die een lange verzadiging geven, waarbij je veel makkelijker een gezonde voedselkeuze kan maken.
Nog even terug nu naar die hormonen, want dat is natuurlijk heel interessant. Jij bent internist-endocrinoloog, een hormoonarts.
Ja.
Hè? Hormonen hebben veel met overgewicht te maken. Dat heb je net al een paar keer geïllustreerd. Maar hoe zit het precies in elkaar? Want insuline is een hormoon inderdaad. We hebben er nog meer. Hoe beïnvloeden die ons eetgedrag?
Nou, eigenlijk alleen al als je gaat dus denken of je ruikt eten. Op dat moment gaat je lichaam allerlei hongerhormonen aanmaken. Dus dan krijg je trek. Maar wat even belangrijk is als hongerhormonen, zijn verzadigingshormonen. Die worden voor een groot deel in de darm geproduceerd. En de dunne darm, dus waar die voedselresten zo aankomen. Dus je darmen praten met je hersenen, met je eetlustcentrum in je hersenen. In de hypothalamus zit dat. En er zijn voorbeelden ook, die we ook in de klinische praktijk zien, waarbij dat verzadigingsgevoel kapot is. Je moet echt een verzadigingsgevoel krijgen om te stoppen op een gegeven moment met eten. Want heb je honger, blijf je dooreten. Dat is heel verschillend tussen mensen. De een krijgt heel snel verzadigingsgevoel, de ander pas heel langzaam. En bij zulke soort voorbeelden waar bijvoorbeeld een voorbeeld van een jongetje die van jongs af aan al obese was, had altijd honger. Het was zelfs zo erg dat zijn ouders dreigden uit de ouderlijke macht ontzet te worden, omdat ze werden beschuldigd van kindermishandeling, omdat ze hem te veel eten gaven. En op het moment dat ze naar het Erasmus MC kwamen, ze kwamen terecht bij kinderarts Erika van der Akker, mijn collega. Die vond dat jongetje had een kapot verzadigingsgevoel op basis van een genetische afwijking. En ja, op het moment dat je dat weet, is dat voor die ouders enorm belangrijk. En ook voor het jongetje om er wat aan te kunnen doen. Op dit moment wordt er wereldwijd ook medicatie ontwikkeld voor dit type afwijking, waarbij dat verzadigingsgevoel weer hersteld kan worden.
Want dat is dan echt typisch een genetisch defect eigenlijk.
Ja, klopt.
Hoe zoek je dat uit?
Sinds eigenlijk heel kort, sinds nog maar 2 jaar, hebben we nu de mogelijkheid om, nog niet in grote aantallen, maar in kleine aantallen, mensen genetisch te screenen. In samenwerking met Mieke van Haalst van het UMCU in Utrecht. Daar is een chip voor 53 genen die direct gelinkt zijn aan de obesitas. En daardoor sporen we nu veel vaker onderliggende oorzaken op. Waardoor we snappen waarom sommige mensen, ondanks gezond eten en veel bewegen, nog steeds te dik blijven.
Ik kan me voorstellen dat je niet lichtvaardig een besluit neemt om mensen genetisch te gaan onderzoeken. Heb je daar ook al aanwijzingen voor dat je in die richting moet gaan zoeken?
Ja, we zijn bezig met het ontwikkelen van bepaalde alarmsymptomen die we uit de klinische praktijk zien. Waarbij ook uiteindelijk we willen hopen ook dat de huisarts al in de eerste lijn daarop alert gaan zijn, dat ze ontdekken van, hier kan iets meer aan de hand zijn.
Alarmsymptomen, zoals?
Nou, denk aan bijvoorbeeld iemand die van jongs af aan te dik is, heel veel hongergevoel en bijvoorbeeld rood haar. Een aantal genen die gaan nog gepaard met rood haar.
Rood haar, ja.
Rood haar of amandelvormige ogen of aan elkaar gegroeide vingers, platvoeten. Er zijn allerlei alarmsymptomen die je op het spoor. En vaak is het ook de combinatie van uiterlijke kenmerken en bijkomende aandoeningen die dan doen denken van, daar kan een onderliggende ziekte spelen.
Maar hoe zit dat dan? Snappen we die relatie al dan? Want ik zie de relatie tussen platvoeten en rood haar en wat jij nou allemaal noemt.
Nou, dat is per gen verschillend. Er zijn bijvoorbeeld genen die betrokken zijn bij autisme, die ook heel vaak gepaard gaan met obesitas. En dat er zijn allerlei regelmechanismen die daar aan ten grondslag liggen, waar bepaalde echt afwijkingen op celniveau plaatsvinden. En waarom zou je testen, is natuurlijk aan de ene kant ook van ja, voor mensen is het vaak heel belangrijk om een diagnose te hebben. Ook in het licht van waar mensen last van hebben, is vaak ook het sociale stigma. Ja, als dokter maken we ons natuurlijk druk dat ze dan suikerziekte en hart- en vaatziekte en ook sommige vormen van kanker gaan krijgen. Maar de patiënt zelf vindt met name belangrijk dat ook het sociale stigma, de heet het maar, veroordeeld worden door anderen.
Want dat gebeurt, dat zie je in jouw praktijk.
Enorm veel. Ik zie echt heel veel verdriet ook bij de patiënten die ik zie. En ook de functionele beperking. Het niet bijvoorbeeld achter je kinderen aan kunnen rennen, gewoon omdat je functioneel beperkt bent.
Kan het dan ook een opluchting zijn dat het iets genetisch is? Want dan kan je er niks aan doen.
Ja, vaak wordt gedacht dat dat een vrijbrief is. Nu kan je onbeperkt eten, want je kan er niks aan doen. Wel geven mensen mee dat je nog steeds de leefstijlinterventies, die maatregelen, dat die wel nog steeds moet blijven proberen en dat die belangrijk zijn. Maar dat mensen hun lichaam wat beter snappen waarom dat niet zo effectief is dat bij een ander. En dat ze niet graadmatiger kunnen worden. En dat ze ook gaan meedoen aan bepaalde studies waarbij we dan medicatie gaan ontwikkelen en waardoor we bepaalde dingen kunnen gaan herstellen. Dus op een hele andere manier het aanvliegen. Plus dat voor sommige van deze genetische varianten een maagoperatie een heel goede oplossing kan zijn. Voor sommigen ook juist weer niet.
Een maagoperatie kan een oplossing zijn voor als genetisch iets mis is.
Nou, dat klinkt heel bijzonder. Omdat bij een maagoperatie mensen denken van ja, het is heel simpel. Je maakt de maag kleiner en dan
kan er minder eten in.
Ja. En dat was eigenlijk ook vroeger de gedachte. Terwijl we nu steeds meer weten dat het eigenlijk een stofwisselingsoperatie is. Wat je doet is dat je behalve de maag kleiner maakt of een omleiding maakt om de maag, is dat je met name allerlei darmbacteriën verandert en darmhormonen. En dat allerlei gezondheidseffecten al voordat het gewicht verloren is, al plaatsvinden. En dat heeft met name ook te maken dat darmhormonen praten met de hersenen en anders dat systeem hersteld wordt. Dus dat zijn hele andere gunstige effecten van zo'n operatie. Waarvoor ook op dit moment worden dat soort mechanismen ook nagebootst in de vorm van medicatie. Die is in Amerika nu al verkrijgbaar. Die komt in de komende jaren ook overgewaaid naar Europa.
Dus in feite zit er in het stofwisselings vraagstuk en de verbranding eigenlijk zit ook een deel van de oplossing. Weten we daar al genoeg van hoe dat werkt?
Ja, dat is een heel belangrijk punt. Verbranding is echt nog een groot ding, want we hebben het heel vaak over voeding. Alles wat erin gaat, dat is één ding. Maar alles wat eruit gaat, de verbranding, hè, dat bepaalt mede je gewicht. Verbranding weten we natuurlijk van hoe kan je die stimuleren. Ja, dat stimuleer je door te sporten. Maar ook het hebben van veel spiermassa stimuleert ook. Dus ook als sporters in hun slaap, die hebben een hogere rustverbranding dan als je minder spiermassa hebt. Dus het gaat niet alleen om de calorieën die je tijdens sport verbrandt. Want dat is wel een beetje jammer dat je half uur hardloopt maar een boterham hebt verbrand. Het gaat ook 24 uur door nog.
Dus daarom is dat slapen zo belangrijk.
En voldoende slaap is ook belangrijk. Maar wat de laatste jaren ook enorm in opkomst is en ontdekt is, is dat we bruin vet hebben. En bruin vet zet calorieën rechtstreeks om in warmte. Nou, dat is natuurlijk heel mooi, want dan kan je calorieën rechtstreeks verbranden. Echt letterlijk verbranden. Het genereert energie in warmte. Het probleem is dat mensen met obesitas gemiddeld minder van dit bruin vet hebben. Het heet bruin vet omdat het gewoon vol zit met energiefabriekjes die bruin van kleur zijn.
Ja, ik vind het een beetje vies klinken, maar dat is dus niet nodig eigenlijk.
Nee, uiteindelijk is het witte
is
vet. Het witte vet wat we allemaal kennen, dat is het vervelende vet. Bruin vet moet je zoveel mogelijk van willen.
Oké. Okay.
Maar er is ook goed nieuws, want je kan het ook wel weer stimuleren. Ook bij mensen met obesitas.
Hoe dan?
Bijvoorbeeld kan je door blootstelling aan koude temperatuur. Dat is eigenlijk een hele simpele. Maar ook met bepaalde voedingsproducten wordt onderzoek nu gedaan. Bijvoorbeeld rode pepers, dat je die effecten van kou op bruin vet ook kan nabootsen. Dus ja, bruin vet kan je stimuleren en ook weer met beweging kan je bruin vet stimuleren.
Dus eigenlijk is het een heel amalgaam van allerlei verschillende factoren die jij bestudeert en die waar je kan ontdekken hoe dat nou komt, dat obesitasprobleem bij mensen. Maar als je dan weet waar het probleem vandaan komt, wat we steeds beter weten, hè, kun je het dan altijd oplossen?
Nee, dat is echt nog een utopie op het moment dat je het altijd kan oplossen. wat wel zo is, is dat je door... hoe het nu vaak gaat, is iemand meldt zich met obesitas en er wordt direct een behandeling ingezet. Zonder eerst te kijken, wat is de oorzaak? En obesitas is enorm verschillend qua oorzaak per persoon. Dus wat we doen in het Centrum Gezond Gewicht is eerst kijken, wat is bij deze persoon de oorzaak? Of wat zijn alle bijdragende factoren? En dan pas een behandeling adviseren.
Dus maatwerk eigenlijk. Maatwerk gewoon kijken leven. Naar het individu.
Absoluut, ja.
En toch zijn er heel veel wetenschappers die zich toch weer op die voeding richten als het om obesitas gaat. Hè? Wat vind je daarvan?
Nou, ik snap dat dat een gedachte is, want het is vaak heel elk mondje gaat door het mondje. Maar voedingsproducten, dat is één onderdeel van het geheel. Het is ook heel belangrijk, waarom eten mensen bepaalde voedingsproducten? Wat zijn de driving krachten daarachter? Dus het is veel meer dan voeding alleen. Maar voeding is een essentieel onderdeel.
Ja. En dat het aan voeding in ligt is natuurlijk ook een hele makkelijke boodschap. Hè? Dan moet je maar minder eten. Hè? Of beter eten, gezonder eten.
En daar wil ik vanaf dat bij iedereen alleen maar de oplossing is. Want dat geeft bij veel mensen heel veel frustratie. Het moet gecombineerd worden met verder kijken. Wat is er verder nog aan de hand? En gezond eten, dat kan nooit kwaad.
Nee. Maar ja, het is zoals zo vaak met een genuanceerde boodschap, die krijg je moeilijker over het voetlicht dan een simpel issue als gewoon minder en beter eten. Hoe doe je dat?
Ja, ik denk voor de patiënten die bij ons in het centrum komen, die herkennen dat allang. Die weten bijvoorbeeld, sommige mensen doen al zoveel moeite om gezond te eten. Dus die hebben allang het besef van bij mij speelt iets. En het is altijd de kunst om daar toch mee te denken en alle gangen na te gaan van bij zo'n patiënt. Hoe is het zover gekomen? En bij sommige mensen speelt bijvoorbeeld bepaalde medicamenten een rol. Dat ze al 10 jaar lang bepaalde medicamenten hebben voorgeschreven gekregen. Bijvoorbeeld tegen hoge bloeddruk of bepaalde maagzuur. Remmers of mensen spullen tegen allergie of tegen depressie.
Want die veroorzaken ook overgewicht.
Er zijn allerlei van dit soort groepen medicamenten die veel worden voorgeschreven bij obese en die echt kunnen bijdragen aan gewichtstoename. En bij gemiddeld genomen is dat dan maar bijvoorbeeld maar een paar kilo. Maar dat betekent dat bij sommigen dat niks is en bij sommigen heel veel kilo is. En om al die randvoorwaarden met die patiënt mee te denken en alles zo te zetten in een optimale vorm dat als je daarna een behandelprogramma gaat starten, dat veel effectiever is en niet iemand tegen de stroom in hoeft te roeien, maar dat het echt gaat werken, dat je de randvoorwaarden eerst klaarzet.
Nou, kom ik terug bij het begin van dit gesprek. Als het dus niet zo eenvoudig is, hè, als voldoende bewegen en gezond eten, wat kan je dan nog zelf doen om overgewicht te voorkomen?
Nou, naast gezond eten en lekker veel bewegen, maar dus ook overdag het zittende leven ook doorbreken, want dat is minstens even belangrijk als sporten op zich. Neem voldoende slaap. Zorg voor wat minder stress. Ook al een hele ingewikkelde opdracht natuurlijk. En heb soms ook acceptatie dat sommige mensen daar nou eenmaal de eetlust anders afgesteld is dan bij de ander. En ook de verbranding anders is afgesteld. De aanleg is tot te dik worden verschillend. En veroordeel elkaar niet alleen maar op karakterzwakte als iemand te dik is. Denk eraan dat het ook complexer kan zijn.
En al die dieetboeken?
Ja, als je geld te veel hebt in je portemonnee, lees gerust en betaal ervoor. Maar ga niet mee in elke hype. Probeer gewoon lekker veel groente en fruit te eten en water en koffie en thee te drinken. En dan ben je al een heel end.
Dank voor al deze praktische tips en voor de achtergronden van het overgewicht probleem. Lisbeth van Rossum, fijn dat je er was in deze podcast. De luisteraars, dank ik voor het luisteren. Binnenkort spreken we met Jo van der Brand. Dat is de man achter de zwaartekrachtgolven. Reacties op deze uitzending, suggesties, vragen, opmerkingen, die kunnen getwitterd worden. #DKVN of gemaild natuurlijk naar dekennisvanu@ntr.nl. En eerdere afleveringen zijn terug te luisteren op dekennisvanu.nl/podcast. Heel graag tot de volgende keer.